U wordt verzocht deze godsdienstoefening aan te vangen met het zingen van Psalm 119, het 10e vers. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Laat uw gewoon op reis mij niet ontdaan, verlangen is bezweken, om u te zien ter hoge vierschaar treen, tot straf van hen die snoot zijn afgeweken. We noemden nu het 10e vers van Psalm 119. Verder zal er een gedeelte uit Gods heilig en dierbaar woord aan u worden voorgelezen. En wel hetgeen u vinden kunt in de eerste algemene zendbrief van de apostel Petrus, daar vernader het 4e hoofdstuk. Maar vooraf stellen we ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We zeiden voor uw aandacht willen voorlezen 1 Petrus 4. Dewijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachten, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde, om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God, de tijd die overig is in het vlees te leven. Want het is ons genoeg dat wij de voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben en gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen, waarin zij zich vreemd houden als gij niet medeloopt tot dezelfde uitgieting der overdadigheid en uw lasteren, de welke zullen rekenschap geven degene die bereid staat om te oordelen de levenden en de doden. Want daartoe is ook de doden het evangelie verkondigd geworden, opdat zij wel geoordeeld zouden worden naar de mens in het vlees, maar leven zouden naar God in de geest. En het einde aller dingen is nabij. Zij dan nuchter en waakt in de gebeden, maar vooral heb vurige liefde tot elkander, want de liefde zal menigte van zonde bedekken. Zijt er bergzaam jegens elkander, zonder murmureren. En iegelijk, gelijk hij gave ontvangen heeft, alzo bedien hij dezelfde aan de anderen, als goede uitdelers der menigelei genade Gods. Indien iemand spreekt, die spreken als de woorden Gods. Indien iemand dient, die dienen als uit kracht die God verleent. Opdat God in alles geprezen worden door Jezus Christus, welke toekomt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Geliefden, houd u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiet tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwamen. Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u, opdat gij ook in de openbaring zijner heerlijkheid moogt verblijden en verheugen. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig, want de geest der heerlijkheid en de geest Gods rust op u. Wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Doch dat niemand van u lijde als een doodslager of dief of kwaaddoener, of als een die zich met eens anders doen bemoeit. Maar indien iemand lijdt als een christen, die schamen zich niet, maar verheerlijken God in deze delen. Want het is de tijd dat het oordeel begint van het huis Gods. En indien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn dergenen die het evangelie Gods ongehoorzaam zijn? En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? Zo dan ook die lijden naar de wil Gods, dat zij hun zielen hem als de getrouwe schepper bevelen met weldoen. Tot zover de schriftlezing. Laten we nu nog zingen met elkaar op Psalm 31, het 15e vers. Hoe groot is het goed dat gij zult geven, hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Hoe groot is het heil dat gij in dit leven, ver boven beden en wensen, rees wrocht voor het oog der mensen. We noemden nu het 15e vers van Psalm 31. Laten u trachten het aangezicht des Heren te zoeken in het gebed. Gij almachtige, eeuwige, rechtvaardige en ook barmhartige God, die alles gewrocht hebt om u zelfs wil, zelfs de goddeloze tot de dag des kwaads, die in alles uw goddelijke eer op het oog hebt, waaraan alles van ons mensen ondergeschikt moet worden. We vragen u, Heere, zou u in dit morgenuur nog van ons af willen weten met uw bijzondere gunst, als u op deze eerste dag der week weer ons zet om een predikatie te mogen horen, en waarin gij, o God, uzelf weer van onieder voor ons vrij zult maken, als de woorden Gods weer zullen klinken van die God, die in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was, haar zonden haar niet toerekende, en die het woord der verzoening op de lippen van zijn knechten heeft gelegd, die nu uitgaan met deze prediking, laat u met God verzoenen. Want die geen zonde gekend heeft, heeft God zonde voor ons gemaakt, opdat we zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En het zal ons hart zijn, Heere, de verzen tegen de prikkels te slaan, en uw uitnodigende liefde te versmaden, en in grond daarvan de zaak ook het bloed der verzoening te versmaden, en menen daarmee dan, o God, dat de zonde niet zo'n groot kwaad is, dat ze alleen maar door het bloed van de Zoon van God verzoend kon worden. Open onze ogen, Heere, voor de werkelijkheid waarin we leven, want we leven niet meer in het paradijs, die lusthof van Eden, waar de zonde afwezig was, waar geen dood, geen rouw, geen moeite, geen verdriet was, maar was alles vrede ademde. Maar we openen onze ogen voor om te zien, Heer, dat we geluk staat verloren hebben, nu als ballingen over deze wereld gaan, verdreven van het huis van onze Vader. En nu, Heer, we zoeken ons vermaak in deze wereld van natuur, hebben het stof tot onze God gemaakt. En we vergeten u dagen zonder getal, want daar is niemand die naar de God vraagt ze maken, die de psalmen geeft in de nacht. Alle vlees is van u afgeweken, Heer, met een altoos durende afwijking. We bidden u, Heere, open onze ogen daarvoor, onze diepe ellende staat buiten u recht grondig te mogen leren kennen. Gelijk uw woord tot ons ook aanbeveelt en zegt alleenlijk, ken uw ongerechtigheid, dat ge tegen de Heer uw God gezondigd hebt. Doe ons inzien, Heer, dat de breuk die wij geslagen hebben nooit meer geheeld kan worden, van de aarde naar de hemel. Maar dat u, o God, zelf van de hemel naar de aarde een weg geopend hebt in de overgave van uw Zoon. Dat er enige gekomen is die dat werk verricht heeft, wat geen geschapen kracht op de wereld kon doen. En dat is de verzoening tussen de hemel en de aarde tot stand brengen. Zodat een schuldig zonder en een vertorend God elkander ontmoeten kunnen in het bloed van de Zoon van de God. En dat God tot die zondaar zeggen kan, grimmigheid is bij mij niet. Nu dan, Heere, uw woord zal weer uitgaan. We bidden u, geef ons een hart om het op te merken. Dat onze gedachten gevangen mochten gelegd worden onder de gehoorzaamheid van de Heer Jezus Christus. En dat u als die koning der ere nog in onze harten wilde inkomen, om daar dat zalige werk van hartvernieuwende genade te planten, voor te zetten en te voleindigen. Want niemand op aarde en in de hemel kan ons hart verenigen tot de vrees van uw naam, dat kunt u alleen. En u hebt, o Heere, ook een uitnemend kanaal gemaakt in de offeranden van uw Zoon, waardoor u met behoud van uw goddelijke deugden een schuldig volk tot de zaligheid brengen kunt. Heere, laat het woord God zo in ons hart gezegend mogen worden. Help ons, o God, in het voorlezen. Help ons in het luisteren, doorboor onze oorpoort, Heere. Wil alles wat ons aftrekt van uw woord genadiglijk van ons wegnemen. Want o God, waar uw woord verkondigd wordt, er zijn ook de duivelen weer gereed om het gezaaide woord uit ons hart weer weg te nemen. Om weer voor te zorgen dat er niets overblijft dan een onvruchtbare woestijn. En de mens zich weer verder van u heeft weggezonderd. Want we zitten nooit vrijblijvend onder uw woord, Heere. Het is een reuken des doods ten dode en dan ben u volkomen rechtvaardig. Of het is een reuken des levens ten leven en dat in de Heer Jezus Christus, de middelaar Gods en der mensen. Heere, wil alle gedenken die met ons verbonden zijn, die ook deze predikatie met ons mee zullen gaan beluisteren. U heeft als ook een ogen op u geslagen mogen hebben, tot u die in de hemel zit. Om gelijk een dienstknecht te zien op zijn Heer. En gelijk een dienstknecht te zien op de handen naar een vrouw. Totdat u ons genadig zij. Want ge zult de hoop van uw ellendigen niet vergeten in eeuwigheid. Want Heer is nabij alle die hem aanroepen. Alle die hem aanroepen in der waarheid. Nu dan, Heere, wilt u ook gedenken aan de rouwdragende familie Pronk, die afgelopen week hun geliefde vader grafwaarts gedragen hebben. Heer, we hebben het hier voor onze ogen gezien. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Het wordt bedreigd in het paradijs. Als we van die boom zouden eten, dan zouden we sterven. En nu wordt het weer stof tot stof en aarde tot aarde. En hij is ons een ogenblik voorgegaan, Heer, en wij zullen ook eenmaal volgen, maar het onderscheid is zo onnoemelijk groot. En er zullen we vanmorgen ook meer van horen in de prediking, Heer. En we bidden u, mogen dat deeltje van uw uitverkoren kerk bezitten, van dat armen en ellendige volk op de naam des Heren betrouwen. En we zeggen u dank, Heer, voor de arbeid die onze overleden ambtsbroeder hier in deze gemeente heeft mogen verrichten. Zodat iedere zondag de deuren van dit gebouw weer open konden gaan. En dat de diensten een voortgang konden hebben. En dat u hiervoor gezorgd dat het woord God Sabbat na Sabbat verkondigd, gelezen mocht worden. Heer, dat dat in dankbare erkentenis zouden houden. En u, ambtsdragers vallen weg. Maar u die grote ambt dragen, uw Heer Jezus Christus, blijf bij uw kerk, gelijk u beloofd hebt, toen u ten hemel voorziet, ik ben met u lieden, al de dagen tot aan de voleinding der wereld. We willen uw kerk aan u opdragen, Heer, in alle plaatsen van uw heerschappij. We vragen u, o God, wil u dienaren sterk in het uitdragen van uw getuigenis? Als ook vandaag uw woord er hebben te verkondigen, in een ongewone omstandigheid, Heer, in een lege kerk, maar veel hoorders thuis, maar de gemeenschap der heiligen, het met elkaar zingen, het met elkaar bidden, het met elkaar luisteren naar uw woord en de predikatie, dat wordt gemist, want dat is een groot gemis. En we bidden u, Heer, of het spoedig weer mogelijk mag zijn, dat we weer gezamenlijk kunnen optrekken naar uw huis. Maar zegen uw dienaar in het uitdragen van uw woord en van uw getuigenis. En we vragen u, Heere, wil hun arbeid zegenen in de harten van de hoorders. En misschien zijn er mensen die zomaar zonder als van plan waren naar een dienst gaan luisteren in uw woning. En dan zou het verhuld kunnen worden in uw woord staat. Toen spande de man de bogen zijn eenvoudigheid en hij raakte tussen de gesp en het pansier en hij riep uit: draag mij uit het leger, want ik ben zeer verwond. Heer, wil het getal van uw dienaar nog uitbreiden. We vragen u, o God, wilt u ook nog een eenheid geven in uw kerk die nu ver te zoeken is. Maar o God, we horen hier en daar toch onder oordelen van u over deze wereld gaan, dat de verdeeldheid van de kerk een grote zonde is. En we bidden u, mag dat algemene besef ons allemaal doordringen, dat ons gezamenlijk op de knieën mag brengen om u te vragen of u met ons nog een nieuw begin zou willen maken. Daar toch de verdeeldheid van de kerk het werk van de Heilige Geest tremt en tegenstaat. We bidden u, Heren, Wilt u gedenken aan de arbeid op de zendingsvelden geschied? Die arbeid mag ook zijn voortgang hebben, waar we onze gaven voor offeren. En we bidden u, Heer, wil die dienaren die uw woord daar uitdragen zegenen. Ook al is misschien wel ploegen op de rotsen. Ook al moeten ze soms veel vijandschap ontmoeten. Maar o God, u hebt toch zegen op deze arbeid beloofd. Want uw woord zal nooit ledig tot uw wederkeer neren. En de belofte ligt er in uw woord. Moreland zal zich haasten en zijn handen tot God uitstrekken. Heere, wees met hen die onder het kruis van vervolging en van verdrukking zijn. Maar misschien drukken we het wel verkeerd uit, Heere, wel zeggen onder het kruis van verdrukking. Want moet er iedere keer versteld van staan, Heere. Hoe blijmoedig zit het alles dragen. Hoe menigmaal ze zich weten, getroost door u, vanuit uw heilig woord. Hoe ze over alles heen mogen zien op de erfenis die u bewaard hebt voor degene die hun onverderfelijkheid lief gekregen hebben. En we vragen u, Heere, wilt u hen gedenken en houdt u ze ook bij de moed, bij de lust en bij de kracht. En ook als de donkere ogenblikken daar zijn zullen, Heere. Want de kerk moet er door vele verdrukkingen heen gaan en de dagen der duisternis zullen ook zeker niet ontbreken. Als de boos uit zijn hol wordt losgelaten om uw kerk te benauwen. En we vragen u, Heer, mogen ze dan sterkte in u vinden. Mogen ze dan gedenken aan uw vorige goede tieren, dat daar moed ook op uitscheppen. Dat u ook in het heden en in het toekomende niet begeven en verlaten zal. En we zien uit naar die tijd, Heren, dat daar de vol is van kennis des Heren. Dat u zult regeren van zee tot zee, van de rivieren tot aan de einden der aarde. Heren, gedenk uw ziel zo in alle plaatsen waar u eerst gewijfd in vrijheid mogen leven, voor druk mogen of in de druk verkeren. Geef nog een gemeenschappelijk gebed tot uw troon, o God. Zo leggen we deze beden voor u, die grote God, ter neer. Vergeef ons onze zonden die ons aankleven ook in het aanroepen van uw grote naam. En wilt u de waarheid Gods die zo gelezen staat worden zegenen, niet alleen hier, maar overal elders waar het woord Gods verkondigd wordt. We bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. Mijn vrienden. Het is allerzaligst om de Heere te dienen en voor de Heer Jezus te buigen, reeds hier op aarde. De wereld noemt de ware en de innige dienst van God en in het zwart gaan voor het aangezicht des Heeren. En ze roept erover uit, wat een vermoeidheid, die nochtans bij bevinding weet, wat heil en troost er in des Heeren dienst is opgesloten, zal nimmer zulk een hard denkbeeld daarvan hebben, en er ook nimmer zulk een verkeerd getuigenis van afleggen. Nochtans moet ook niemand menen dat men zonder strijd en zelfverloochening de smalle weg ten hemel bewandelen, en door de enge poort kan binnenraken, en dat het genoeg is de wens van Biliam tot de zijne te maken, om slechts de dood der oprechte te sterven. Neem en een laffe, luie wens en een begeerte, om was het mogelijk God en de wereld samen te dienen, of met een zedengedrag, zonder ware armoede des geestes en oprechte verbintenis aan Christus wordt men niet zalig. Nergens wordt de weg ten hemel bij een rustbank vergeleken, waarop de mens zijn zaligheid maar zo dood op zijn gemak tot stand kan brengen, maar wel bij een slagveld waarop de christen al zijn dagen moet gewapend staan, of bij een loopbaan waarin hij al zo moet lopen dat hij de prijs ontvangt. Waarom ook Jezus het noemt, een geestelijk geweld doen op het koninkrijk der hemelen, dat de geweldigen hetzelfde met geweld moeten innemen. Gij ziet dus wel dat het wel zalig is de Heere te dienen, maar dat het ook strijden kost en dat er steeds een grote moeite aan verbonden blijft. Het ganse gezelschap dat al voor de troon is, is daar strijdende en biddende gekomen. En zo zal de weg ook blijven voor allen die nog derwaarts reizen. Dit hopen wij nu nader met Gods hulp te beschouwen. Als u de tekstwoorden voor onze predikatie kunt vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, 1 Petrus 4 en daarvan het 18e vers. En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? En in de overdenking van deze woorden letten wij eerst op de rechtvaardige, ten tweede op de goddeloze en de zondaar, ten derde op het zalige lot van de rechtvaardige en ten vierde op het rampzalige lot van de goddelozen en zondaren. Om het nog even te herhalen, we zien in de eerste plaats de rechtvaardige, in de tweede plaats de goddeloze en de zondaar, in de derde plaats het zalig lot van de rechtvaardige en tenslotte letten we op het rampzalig lot van de goddelozen en de zondaren. Maar voor we overgaan tot het lezen van de verklaring, zingen we eerst uit Psalm 73, het 14e vers. Wie verre van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Gij roeit en uit die afvoereren en u de trotse nek toekeren. Maar het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Vertrouw op hem, geheel en al, de Heere, wiens werk ik roemen zal. We noemden u het 14e of laatste vers van Psalm 73. Eerst moeten wij dan onderzoeken wie de hier bedoelde rechtvaardigen zijn. Het zijn namelijk niet zulke mensen die met de volmaakt geschapen Adam in de staat der rechtheid volkomen heilig en rechtvaardig in zichzelf zijn. Want zodanigen worden er na Adams val op aarde niet gevonden. Omdat niemand in deze zin rechtvaardig is, ook niet tot één toe. Het zijn ook zulke rechtvaardigen niet, die zich gelijk de fariseeën een eigen rechtvaardigheid inbeelden. En zo behoren tot dat geslacht dat rein in hun ogen is en nochtans van hun drek niet is afgewassen. Maar het zijn zulke rechtvaardigen die zich bij goddelijk licht als arme, verloren, melaatse, strafschuldige en machteloze mensen, als diep reddeloze zondaren, die zondaar zijn tot in hun gebeente toe, hebben leren kennen, die met al hun schuld in de geopende wonden van Jezus gelovig hebben leren schuilen, die op hem hebben leren zien door het arme zondaarsgeloof, als op dat dierbare lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, die met de tollenaar om genade hebben leren bedelen, beschouwende al hun beste deugden en gerechtigheden voor God als een wegwerpelijk en onrein kleed. Het is dat volk dat in Jezus al de dierbare borg van zondaren zulke gepastheid, dierbaarheid en noodzakelijkheid leerde zien, dat het niet kan nalaten gedurig voor hem neder te buigen en met Jacob te zeggen: Heren, het is me zulk een droevig denkbeeld om ongezegend heen te gaan. Nu dan, ik heb zo u zo in en tot alles nodig. Ik hoop op uw woord en ik zal u niet loslaten tenzij gij mij zegent. Het is dat volk dat zulk een ledigheid en nietigheid in hun beste plichten ziet. Ze leren daaronder schrijven, deze dingen zijn des doods waardig. En daartegenover zien ze zulk een berekenbaarheid, een volkomen genoegzaamheid in Jezus bloed en voorbidding, om hun zonde te verzoenen, hen van schuld en straf vrij te maken, en het verloren recht ten eeuwige leven volkomen weer terug te geven. Het is dat volk dat in de tweede Adam weer terugzoekt hetgeen in de eerste Adam verloren is. En dat ook op deze toevluchtnemende geloofswerkzaamheden, op dit zien op Jezus en dat schuilen bij Jezus voor God gerechtvaardigd en vrede met hem deelachtig wordt, zodat er geen verdoemenis is voor degenen die in Christus Jezus zijn. Want hij die geen zonde gekend heeft, is zonde in hun plaats geworden, opdat ze zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Maar omdat er nu gebeuren kan dat de mens enigszins een klager over zijn zonden en een bidder om vergeving worden kan, zonder nochtans onder het rechtvaardige volk te behoren, zo leert de schrift ons verder van de ware gelovigen dat ze ook uit dankbaarheid aan de Heere rechtvaardige daden beginnen te doen. Door een nieuwe en hemelse geboorte die de wereld niet kent, zijn ze genegen om in alles voor de Heere oprecht te leven en te doen wat recht is in zijn ogen. Hun nieuwe wedergeboren natuur is rechtvaardig of vaardig tot het recht en wil zeer gaarne alles doen wat de Heer in zijn woord beveelt. En het moet alleen aan hun verdorven natuur worden toegeschreven dat ze zich in God verheerlijkende plichten menigmaal nog zo boos, zo traag bevinden en met de dichter moeten klagen: mijn ziel kleeft aan het stof. Hetwelk dan ook een smart en klacht uitmaakt en hen gedurig doet opzien om kracht en genade van boven. Bijgevolg de vergeving, de vrijspraak, de rechtvaardigmaking van zulke mensen die van hun oude doodsgronden zijn afgedreven, alleen en geheel op Jezus leunen, maar ook zo hartelijk gaarne voor de Heere willen leven en zo biddend jagen naar de volmaaktheid. Zij zijn van de rechterstempel. Het is een echt en geen ingebeeld werk. Want die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig. Laat dit genoeg zijn van de rechtvaardige. Laat ons nu in de tweede plaats letten op de goddeloze en de zondaar, die in onze tekst tegenover de rechtvaardige wordt gesteld. Er wordt dan gesproken van goddeloze en zondaar, hetwelk door sommigen zo wordt samengevoegd, alsof er stond de goddeloze zondaar. Nu, deze samenvoeging is wel niet ongegrond, terwijl zeker door beide deze benamingen onbekeerde mensen bedoeld worden. Nochtans willen andere geleerden, goddelozen en zondaren liever op deze wijze onderscheiden, dat ze door goddelozen zulke mensen verstaan, die alleszins roekeloos en bandeloos in de allergruwelijkste zonden onbeschroomd heen leven en dag bij dag de Heere tergen door een leven in ontuchtigheid, dronkenschap, lastering, oneerlijkheid en dergelijke dingen meer. En dan verstaan zij door zondaars zulke mensen die wel de Bijbel lezen, de middelen waarnemen, nog enig indrukken van dood en eeuwigheid hebben, zedig leven, maar die toch waarheid in het binnenste missen, geen werk voor de Heer Jezus hebben en dus nog onbekeerd en onbereid voor de eeuwigheid zijn. Ik voor mij ben het nogthans beter eens met die uitleggers die de onderscheiding juist omgekeerd maken. En ik versta derhalve door de goddelozen, alle mensen, hoe zedig zij ook leven en wat zo mogen gelijken. Zij die nog de genade der bekering missen. Immers, goddeloos wil zeggen, zonder God. Gelijk zorgeloos te kennen wil geven, zonder zorg. Of ouderloos, zonder ouders. En zie, zo is het toch met elk mens van nature, van zijn jeugd af aan. Hij leeft van nature zonder God in de wereld. Hij is goddeloos. Goddeloos of zonder God wordt hij geboren. En als een zodanige ligt hij als een kind in de wieg en zit hij op de schoot van zijn moeder. Daarom zijn het zulke veelbeduidende woorden die we lezen in Psalm 58. De goddeloze is vervreemd van de baarmoeder af. En elders lezen we: van de buik af aan zijt gij een overtreder genaamd. En dan kunnen wij door zondaars zulke onherboren mensen verstaan, die dagelijks meer openbaar hun werk van allerlei ergerlijke zonden maken, zodat iedereen als de zodanige kennen kan. Zulken die dagelijks de ogen van Gods heerlijkheid verbitteren, naardien hun tongen en handelingen tegen de Heere zijn, zulke bij wie bijna alle vrees en ontzag voor het opperwezen is weggezondigd, die geen indrukken van dood of eeuwigheid meer hebben, en die door het leven in allerlei inergelijke zonden al zo gesteld zijn, alsof zij zich haasten moeten om een plaats in de hel te krijgen. Van dit soort zijn er velen in onze roekeloze eeuw, onder jongen en onder ouden, aanzienlijken en armen, gelijk wij dagelijks zien kunnen. Hier laat ik het nu wederom bij, en ga de derde plaats over om te handelen over het zalig lot der rechtvaardigen. Hier moeten we dan twee bijzondere zaken opmerken. Voor eerst, de rechtvaardige wordt zalig. En ten tweede, hij wordt nauwelijks zalig. Eerst dan, hij wordt zalig. Ja, daartoe is hij in Christus uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Zaligheid, eeuwige zaligheid kan hem niet missen. Want hij is één van degenen van wie Jezus zei: Vader, ze waren uwe en gij hebt mij dezelfde gegeven. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. De trouwe Jezus heeft hen duur gekocht met zijn dierbaar bloed. Die trouwe Jezus heeft hen opgewekt. Hij heeft hen gezocht en geroepen toen ze van hem afdwaalden in de wereld. Ja, toen ze daar lagen als een verloren penning onder het stof der zonde. Zo afkerig, zo onbekwaam om zichzelf terecht te brengen als een stuk gelds om iets aan zijn vinding toe te brengen. Hij blijft hun ook getrouw, heilig, troost, bewaart hen en geeft hun genade om op de weg ten hemel te volharden tot het einde toe. Hun zaligheid is dus in de sterke hand van een getrouwe zaligmaker, die weet wat van zijn maaksel zij te wachten, en die nooit berouw zal krijgen dat hij hen met zulk een dure prijs heeft gekocht. En daarom zullen ze nooit verloren gaan, maar zeker erfgenaam worden van de hemelse kroon. Want het vaste fundament God staat, hebbende deze zegel, de Heere kent degene die de zijne zijn. En Jezus beloofde een plaats in het huis waar vele woningen zijn. Dit kan dan de Heere volk nooit missen. En elke dag kort hieraf van al hun moeite en hun strijd. En brengt dan al nader aan de volmaakte heerlijkheid. En als ze eenmaal de raad Gods hier beneden uitgediend hebben, worden ze deelgenoten van hun zaligheid. Waarover de dichter in verwondering uitroept: O, hoe groot is uw goed, dat gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen. Nochtans ten andere, ze worden nauwelijks zalig. Uit het gezegde blijkt genoegzaam, dat dit nauwelijks geenszins enige onzekerheid te kennen geeft. Nee, ze worden zeker zalig. En ook aan des Heren kant worden ze zeer ruim zalig. Omdat God zodanig met hen verzoend en bevredigd is, dat hij in eeuwigheid niet meer op hen toornen, nog hen schelden zal. Ze hebben vrijstelling van de hel en het recht ten eeuwige leven in Christus, die hun hoofd en hun Heer is. Maar we lezen in Handelingen 14, wij weerhielden nauwelijks de scharen, dat ze ons niet offerden. En in Handelingen 27, we konden de boot nauwelijks machtig worden. En dat wil dan op die beide plaatsen zeggen, we konden dit niet dan met veel moeite gedaan krijgen. Nu, als we hier dan lezen dat de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, dan geeft dat ook te kennen dat hij niet dan met veel strijd en moeite binnen zal raken in de hemel. De weg naar de hemel is een verse levende, een zoete en dierbare, maar tevens een smalle en een moeilijke weg voor vlees en bloed. De poort van de hemel is voor de rechtvaardigen geopend, maar ze is smal en nauw, en er is veel strijd aan verbonden om er door binnen te dringen. Er zijn veel mensen voorwaar, wier godsdienstigheid hun nooit enige strijd of enige bekommering kost. Maar zulke lieden houden wij met reden verdacht. En we meenden daar grond voor te hebben. Niet alleen omdat God een wee laat uitroepen over de gerusten en de zekere te Sion en Samaria. Maar ook omdat onze tekst en de gedurige bevinding van al Gods volk ons leren dat er veel strijd en moeite aan de weg ten hemel verbonden is. O, het is zelden tijd zonder strijd. Dit zal uit de volgende stukken ons nader blijken. Een christen ondervindt dat hij niet dan nauwelijks zalig wordt wanneer hij onder twijfeling en bestrijding van de vorst der duisternis moet zuchten. O, die listige vijand, die onbeschaamde tegenpartij der, stelt wel zijn pogingen te werk om Jezus in de staat van zijn vernedering, was het mogelijk geweest aan zijn eeuwig zoonschap te doen twijfelen. En daarom zei hij bij herhaling tot hem, indien gij Gods zoon zijt. En ook dan geen wonder dat hij dan ook het kindschap van de vrome bestormt en hem bestrijdt met hem te doen vrezen, dat ze al buiten het ware fundament bouwen. En dat alles wat ze nog van het innige christendom verstaan, maar beschouwende kennis is die een voet te hoog zit, namelijk in het hoofd. Terwijl zij dezelfde in het hart moest wezen. Ach, hij kan het voor de ziel zo donker maken, dat ze niets meer van een werk Gods tot zaligheid in zich ontdekken kan. En dat ze moedeloos bij de pakken gaat neerzitten, en haar gebeden met David het opschrift moet geven, een gebed des verdrukten, als zij overstelpt is, Psalm 102. Ten tweede, de christen ondervindt dat nauwelijks en met veel strijd en moeilijkheid zalig worden, als de Heer zijn vriendelijk aangezicht voor hem verbergt. O vrienden, wat het gevoel betreft, dan leren zij zo een gaande en een komende Jezus kennen. Ja, kennen wat het is als Jezus zich bij zijn eigen licht aan hun gemoed openbaart, maar ook wat het is als ze zich verborgen houdt en hun geen gebed geeft. De kamerlingen reizen zijn weg met blijdschap, maar hij bij zulke donkere tijden en onder het gevoel van zulk een godsgemis reist een christen zijn weg, wel in met droefheid, en moet hij met David klagen, wat buig gij uw neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij. O, als hij Jezus zoekt onder de middelen, in de samenkomst der vromen en in het gebed, maar hem nergens vinden kan, dan ondervindt hij wat het zegt, nauwelijks zalig te worden. Ten derde, een wedergeboren mens is een grote vijand van alle zonden. Hij zegt ervan, de zonde is mij de dood geworden. En toch, dat boze onkruid is uit zijn hart nog niet met wortel en tak weggenomen. En hij voelt menigmaal tot zijn zielensmart zijn zonde nog woelen en hem pijnigen, zelfs onder zijn gebed. Ach, wat al boze gedachten kunnen de ziel toch kwellen. Wat al harde bedenkingen tegen het opperwezen kunnen in zijn gemoed oprijzen, in de bange dag van tegenspoed. Hoe menigmaal voelt hij tot zijn leedwezen dingen in zijn binnenste omgaan, die hij voor niemand dan voor God alleen durft belijden. Ja, moet hij niet wel eens denken, al de vromen het wisten, wat er tot mijn smart in me omgaat, en toch hoe weinig ik daartegen strijden en bidden kan, ze zouden mij in hun huis niet willen ontvangen en nooit meer enige achting voor mij hebben, maar ze zouden tegen mij zeggen, evenals Balak tegen Biliam zei, gij pak u weg naar uw plaats. Ach, in zulke toestand leer de ziel verstaan wat dat versje zeggen wil, want mijn hoofd is als bedolven in de golven van mijn ongerechtigheid. Zulke last van zonden en plagen niet te dragen, drukt mijn schouders naar beneden. Maar tevens ondervindt hij dan ook dat het moeilijk is om zalig te worden. Een hart vol plagen en geen oog op Jezus. O ja, dan wordt de rechtvaardige nauwelijks zalig. Ten vierde, in de beste tijd, als het meeste des Heren lam schijnt over zijn hoofd, en als hij bij Gods licht de duisternis doorwandelt, zoals Job zei, ook dan is hij nog niet geheel bevrijd van het moeilijke te ondervinden, dat aan het zalig worden verbonden is. Immers hij is altoos een gebrekkig mensenkind, dat nog maar een klein beginsel van de volmaakte gehoorzaamheid bezit. En toch poogt hij voorwaarts te raken. Hij moet zijn leden doden die op de aarde zijn. Hij moet zijn vlees kruisigen, handen afkappen, ogen uittrekken, vijanden bestrijden en overwinnen. En ach, dit gaat zo zonder pijn en strijd en moeite niet toe. Lopen in de loopbaan en nimmer moede worden. Geweld doen op Gods koninkrijk en toch altijd in de rustbank blijven, dat zou onzin zijn. En doet hier nog bij, dat hij die naar de hemel wil, de haat en de vijandschap van een boze, blinde wereld moet verduren. Krijgt een mens met zichzelf te doen, Stelt hij de zaak van het zalig worden niet meer zo licht als vroeger? Begint hij de taal van een arme van geest te voeren? Zoekt hij zijn heil alleen in een arme gekruisigde zaligmaker? Is hij al zijn heil? Is het hem om de nauwe godzaligheid te doen? Begint hij te wandelen op die weg, de wereld die de wereld al te nauw, al te fijn noemt? Zie daar, dan beginnen niet zelden zijn eigen ouders, zijn kinderen en zijn echtgenoot hem te haten. Ze kunnen hem niet meer verdragen. Dat de wereld u haat, volk van God, dat behoeft u ook niet te bekommeren. Dit is een van ouds betreden pad, waarop duizenden die nu al binnen zijn, voor u gewandeld hebben. Maar zie toe dat gij daartoe geen aanleiding geeft door stuursheid of door onvriendelijkheid of bijzonder door een liefdeloos en zondig gedrag. Maar nu, uit al deze zaken blijkt dan genoeg dat er strijd en moeilijkheid aan verbonden is als een christen zalig wordt. En nochtans geen nood om de volgende vier redenen. In de eerste plaats, de Heere zal hem in al zijn strijd en zijn moeite bewaren en bewaken en nimmer de hand van hem aftrekken. Het moedeloze Sion zegt wel eens, de Heer heeft mij vergeten, de Heer heeft mij verlaten. Maar dan antwoordt de Heer in het volgende vers, kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen over de vrucht haar buiks, of schoon deze vergaten. Zo zal ik u toch niet vergeten. Ten andere, al hun strijd en al hun moeite zullen medewerken ten goede en aan Gods eer en zijn heil dienstbaar zijn. Al kan ik dit in donkere gevallen menigmaal niet zien. Ten derde, de tijd van zijn zorg, moeite en strijd is maar kort en gaat haast voorbij. In de eerste wereld duurde de strijd van Gods volk soms wel 700, ja soms wel meer dan 800 jaren. En in al die tijd moesten zij als geestelijke krijgslieden op een moeilijk slagveld staan. Maar welke genadige afslag voor de christen van onze dagen. Nu is het van 700 of 800 jaar slechts op 70 of 80 jaar gekomen en dus tot op een tiende deel verminderd. En soms duurt de strijd maar een halve eeuw of nog minder en die tijd vliegt spoedig voorbij en is ook op verre na niet altijd moeilijk. Maar dikwijls heeft de ziel die aan God verbonden is zoete dagen dat hij met David zegt. Gij hebt meer vreugd in mijn hart gegeven, als toen koren en most hun vermenigvuldig werden. En ten vierde of laatste, aan het einde van de loopbaan hangt de kroon. Ze worden zeker zalig. En nu, laat dan de weg wat moeilijk zijn. Wat is daaraan gelegen? Worden ze hier vermoeid? Daar blijft er rust over voor het volk van God. Moeten zij dikwijls de traan in het oog dragen, daar zal Jezus alle tranen van hun ogen afwissen. Kunnen ze hier niet leven zonder gebrek, daar zullen ze eeuwig volmaakt zijn. God in gerechtigheid aanschouwen en met zijn beeld verzadigd worden. Missen ze hier dikwijls het gezelschap van lieve vrienden, of worden die van hun zijde weggerukt door de dood? Daar zullen ze eeuwig verkeren in het gezelschap van Abraham, Isaac, Jacob, David, Paulus, Johannes en al de heiligen van de beide testamenten. En ook hun vrome betrekkingen weer ontmoeten die van hun zijde weggerukt zijn door de dood. Hebben ze hier slechts een eenvoudig huisje of een hutje om te bewonen? Daar wonen zij eeuwig in het hemelspaleis. In een huis waar vele woningen zijn. Ja, al moesten ze hier als ballingen rondzwerven, buiten hun vaderland, wandelen in schaaps- en geitenvellen, verlaten, verdrukt, kwalijk behandeld zijn. En al moesten zij in de woestijnen dolen, en op de bergen en in de spelonken en de holen der aarde, gelijk Paulus van de oude heiligen aantekent, nochtans geen nood. want zij zullen een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, met een koning zitten in zijn troon en eeuwige vreugde en zaligheid genieten. Dan zal, daar Paulus woord, de Satan onder hun voeten verpletterd liggen. Alle vijanden zullen buiten en alle vrienden eeuwig binnen zijn. Nimmer zal hun hemelse Vader zijn aangezicht meer voor hen verbergen. Nimmer zullen zij door enige zonde meer gekweld worden. Nu dan, gij die de Heere vreest, verblijd in de hoop, zijt geduldig in de verdrukking, bid zonder ophouden, dankt God in alles, verblijd u dat uw namen geschreven zijn in de hemelen. Maar wat zal nu het lot zijn voor de onbekeerde zondaar? Dat is ons laatste stuk. Dat moeten wij nu gaan beschouwen. Onze tekst zegt, indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? U zult wel begrijpen, mijn vrienden, dat de apostel Petrus niet naar de plaats der verschijning van de zondaar vraagt, maar als het ware je wil zeggen, indien de rechtvaardige, die toch zo oprecht aan God verbonden is, niet dan langs de zulke moeilijke weg binnenkomt. Ach, wat zal dan het lot zijn van degene die de wereld dienen en de zonde liefhebben? Het is met dit vragende voorstel van de apostel, als met wat we lezen in Psalm 90. Wie kent de sterkte uw storens? En wat we lezen in Hebreeën 2. Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven? Niemand kent de sterkte van Gods toren. En er is geen ontvlieden voor ons, als we op die grote zaligheid geen acht geven. Zo ook in de tekst, waar zullen ze verschijnen? Ze zullen zeker voor God verschijnen. En dat zal voor hen een jammerlijk verschijnen zijn. Dat alle mensen voor God moeten verschijnen, leert ons de Heilige Schrift. Want we lezen in Handelingen 18, hij zal de aardbodem rechtvaardelijk oordelen door een man die hij daartoe gesteld heeft. En in 2 Korinthe 5, wij moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Alle mensen, zowel die het kwade als die het goede gedaan hebben, zullen uit het graf uitgaan als zij de stem van Jezus zullen gehoord hebben. Want Johannes zag de doden, groot en klein, staande voor God. Deze verschijning voor Christus zal heerlijk zijn voor het arme volk van God, die dan geen vreemde Jezus zullen aanschouwen, maar dezelfde persoon voor wie ze hier wel duizendmaal hun knieën gebogen hebben en aan wie zij zich oprecht hebben opgedragen met al hun ellende. Maar het zal een vreselijke verschijning zijn voor alle mensen die onbekeerd de eeuwigheid zijn ingegaan. Hier op aarde durft de onbekeerde mens vrijmoedig op kermissen en in allerlei zondige gezelschappen te verschijnen. Hij durft met een onboetvaardig hart voor God te verschijnen, om zijn harteloze en oneerbiedige gebeden op te zeggen. Hij durft menigmaal met een geveinsd hart onder het volk van God te verschijnen, om een gedaante van Gods zaligheid te vertonen, terwijl hij de kracht ervan verloochent. Ja, met grote scharen durven onboetvaardige mensen aan het avondmaal des Heren te verschijnen, niet vrezende dat zij zich daar een oordeel eten en drinken zullen. Maar wat zal het eenmaal zijn, als zij met God te doen zullen krijgen in het oordeel? Daar zal men van elk ijdel woord rekenschap moeten geven. Als de Heere zal gekomen zijn, zal hij in het licht brengen hetgeen in de duisternis verborgen is, en openbaren de verborgen raadslagen des harten. O vreselijk oordeel, daar moeten goddeloos en de zondaar verschijnen. Ze kunnen zich niet in het graf verbergen, nog onder de heuvelen en bergen wegschuilen. Daar zal elk jaar van zijn leven dat u onbekeerd heeft doorgebracht, elk middel van genade dat u heeft verzuimd, Elke aanbieding van Christus die hij versmaat. Er zullen zoveel artikelen zijn in zijn eeuwig dooddoemvonnis. Daar zal de zondaar schreeuwen van weed om des harten en huilen van verbreking des geestes. Ziet hij rondom zich heen, dan schouwt hij een brandende wereld die met gedruis voorbij gaat. En een schare van zijn vorige gezellen in de zonde, die nu met hem aan Jezus linkerhand staan, en wie benauwde aangezichten hem het hart doen ontzinken. Ziet hij naar beneden, daar ziet hij een wijdgapend verderf, een poel waar de rook van een pijniging opgaat tot in alle eeuwigheid. Ziet hij naar boven, daar ziet hij een rechtvaardige rechter, die wel een genadig zielspardon gaf hier in de tijd, maar dan in eeuwigheid niet meer. Ziet hij achteruit, daar ziet hij een jammerlijk verzuimde tijd der genade, middelen der genade, die hij vertrapt en vertreden heeft. Ziet hij vooruit, ach, daar ziet hij een eeuwigheid zonder einde. Ach, hoe zal daar de goddeloos het hart ontzinken, onder het droeve gezicht van een onverbiddelijke rechter, en onder droevige gedachten. Nu is het met mij voor eeuwig te laat. Voor we verder gaan met het lezen van de toepassing, gaan we weer zingen op Psalm 42, het derde vers. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt, geef mij ontrust. Voed het oud vertrouwen weder. Zoek eens hoogst een lof uw lust. En wat er verder van volgt, we noemden het derde vers van Psalm 42. Dit zal uw lot zijn, zorgeloze wereldling, en ook het uwe, zedige waarheidbeleider, die nog onwedergeboren zijt. Komt er geen verandering? Leert gij niet bij Jezus schuilen? Wordt gij nimmer een bedelaar aan de voet van de troon der genade? Wordt de zonde u geen last en geen smart? En leert gij niet u op een nauwgezette godzaligheid toeleggen? Ja, dan zal dit uw vreselijk lot zijn. U moet sterven, of u wilt of niet. En gij moet eenmaal voor God verschijnen, of gij wilt of niet. God zal u doen komen voor het gericht. En ach, hoe beklagelijk zal dan uw staat zijn, als gij u onder diegene bevindt, tot wie Jezus dan zeggen zal: gaat weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur dat de duivel aan zijn engelen bereid is. Het zou er iets vreselijk zijn als gij veroordeeld moest worden tot doodstraf door een aardse rechter. Eenmaal heb ik gelezen van een predikant die er van ongeveer het volgende verhaalt. Eens stond ik in mijn jeugd naast een misdadiger onder het voorlezen van zijn doodsvonnis voor de rechterstoel. Hij was een man die ruim zo bang was voor de eeuwigheid als voor de galg. S'mans benauwdheid was zo groot, dat men niet alleen door zijn kleren heen zijn hart zag kloppen, en dat de zweten van zijn aangezicht en van zijn vingers afdroop, maar zijn zweet liep ook van zijn voeten af, en kwam heen druipen door de naden van zijn muilen. Ziet eens wat een medelijdenswaardige staat van die arme man. Maar dat was nog maar voor een wereldlijke rechter. Mogelijk heeft zij bij de hemelse rechter nog pardon en genade verkregen. Dat was nog maar schrik voor een tijdelijk doodvonnis. En mogelijk is zij van het eeuwige dood verlost. Maar als gij zo sterft, als gij nu leeft, dan zal uw schrik en angst in de toekomst nog veel groter zijn. En dan zult ge verwezen worden naar die plaats waar men gepijnigd zal worden dag en nacht tot in alle eeuwigheid. Ach, de Heer is nog zo nederbuigend goed, dat u ons niet alleen voor de hel laat waarschuwen, maar ook nog weg en middelen aan de hand geeft om nog te vlieden van de toekomende toren en deel te krijgen aan de gelukzaligheid van des Heerenvolk. Mocht u er nog eens met onze catechismen leren vragen, is er geen middel om die straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? En dan zou u gewezen worden op zulke middelaar, die waarachtig en rechtvaardig mens is, en nog ook sterker dan alle creaturen, namelijk ook waarachtig God is. Mochten de eenzame plaatsen nu nog eens dierbaar worden, om daar te smeken om zielsontdekkend genadelicht, om uzelf als een goddeloze recht te leren kennen, om er eens de proef te nemen van Jezus' gewilligheid en berekenbaarheid, om ook zulke te redden en te zaligen als gij zijt, om hem als koning over uw ziel uit te roepen en uw vorige Heer voor eeuwig dienst en gehoorzaamheid te ontzeggen. Geliefde medezondaren, zorgeloosheid is de kortste weg naar de hel. Er moet onrust komen, er moet gebed en strijd gekend worden. De weg van dat nauwelijks zalig worden moet u beminnelijk en dierbaar worden. En u moet leren om de wind van de hel en de wereld gewillig in het aangezicht te nemen. En niet al de dode vissen met de stroom af te drijven en de grote menigte na te volgen in de dienst der wereld of in de genegenheid om God en wereld samen te dienen. Gij moet een oprechte keus leren doen om de Heere te dienen, en Gods arm en veracht volk moeten uw vrienden en metgezellen worden, al bezitten zij niets van de grootheid deze aarde. Jezus had hen liever dan de hele wereld, ja liever dan zijn eigen bloed en leven, dat hij voor hen gewillig overgaf. En gij moet hen ook lief krijgen en met hen strijden en bidden, opdat gij ook met hen moogt overwinnen en gekroond worden. Bevalt u deze weg? Kies dan maar heden wie gij dienen wilt, zei Jozua. Heden moet het gedaan worden. Het mocht morgen eens voor eeuwig te laat zijn. Een zaak van zulke aangelegenheid duldt geen uitstel. Heden nog voor Jezus op de knieën en hem hart en hand gegeven, opdat het u wel gaat voor eeuwig. En mogen u tot deze weg van strijd en gebed, van zelfverloochening en nauwe godzaligheid genegen worden. O, dan zal het u ook niet in de weg staan, al had gij u verdiept in vele snode zonden. En tot heden toe altijd tijd en kracht verspild in de dienst des Satans. Ja, al waart gij een grijsaard van 100 jaren. Jezus bloed reinigt nog van alle zonden. En waar de zonde meerder is geworden, daar is ook de genade Gods veel meer overvloedig geweest. Maar nu nog een woord tot u, gij volk van God. Voor eerst beklaag u niet over de moeilijkheid van de weg die tot de zaligheid leidt. Reeds meer dan 6000 jaren heeft die weg ten hemel door kruis en strijd gelegen. En allen die al voor de troon zijn, zijn langs die weg binnengekomen. En zoudt gij nu een andere weg begeren, die aangenamer is voor uw vlees? En behalve dit, gij geniet er toch, niet tegenstaan uw strijd en rampspoed, zoveel troost en zoetheid op. Bij afwisseling dat gij immer met een bezitter van de hele wereld niet zou willen ruilen. Dat getuigen uw eenzame bidvertrekken en uw belijdenissen met Asaf. Het is mij goed nabij God te zijn. En ik raad u, zoek als rechtvaardige uw heil en uw gerechtigheid alleen in de Heer Jezus. Zoek maar te leren dat vlotten en drijven op vrije genade. Te steunen op dat altoos durend middelaarsleven aan uw borg. Nog eens betoon u rechtvaardig of vaardig tot recht in al uw gedrag en wandel. Opdat geen woord en daad mogen nagezien kunnen worden. En als lichten mogen schijnen in een krom en een verdraaid geslacht. Nog eens afgezakte, keer tot de Heere en de weg van uw plichten weer terug. Ach, zoek uw meester te vergelden de jaren die de rups, de kruidworm hebben afgegeten. Zoek daartoe genade en kracht alleen bij hem, opdat hij in zijn eigen werk verheerlijk worden. Godzaligen, zoek samen te wandelen met de aarde onder de voet, met Jezus in het hart en de hemel in het oog. Eenmaal ontvang gij een onbewegelijk koninkrijk. Verblijf in de verwachting, zijt arm bij uzelf, draagt elkanders lasten en bid veel dat Jezus u mag wakende vinden. En als hij komt om u over de Jordaan te halen naar uw zalig hemels vaderland. Amen. Laten we eindigen met dankgebed. Heren, u hebt ons weer vrijgemaakt van het bloed van een ieder onze. De nauwe weg ten hemel is ons aangewezen. We zijn vermaand om de brede weg, voor zover we die nog bewandelen, te verlaten en over te komen op de weg die de verstandige naar boven leidt. Heer, wil er uw goddelijke, onmisbare zegen aan verbinden, want u trekt een kerk door woord en geest. Nu dan, Heren, wil dat uit genade doen in de donkerheid der tijden waarin we nu leven. Want Jezus Christus is toch gisteren en heden dezelfde en tot in der eeuwigheid. En nu geldt dit woord. Nooddruftige zal hij verschonen. Aan armen uit genaam zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gaan. Vergeef het onze. En bekroon het u met uw zegen. Gaat u met ons als we deze plaats verlaten. En wilt u ons veilig op de plaats van onze bestemming brengen. Dit alles vragen we van u. Alleen om Jezus wil. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 17, het 8e vers. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen. Verzadig met uw goddelijk beeld. We noemen u het 8e of laatste vers van Psalm 17. Dit was een oefening van Wilfert Floor. Laten we nu eindigen met deze bede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.